We gaan met elkaar een paar versen lezen uit 1 Timotheus 1. We zijn al een paar keer bezig geweest met deze prachtige pastorale brief. Een herderlijke brief die Paulus aan zijn mededienstknecht schrijft, Timotheus. Een bijzonder soort brief. De andere brieven zijn allemaal aan gemeenten gericht of algemeen geschreven. Maar deze brieven zijn heel persoonlijk tussen Paulus en Timotheus. We lezen vanavond vers 18, 19 en 20. En daarmee hebben we het eerste hoofdstuk van de eerste Timotheusbrief afgesloten. 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 18, 19 en 20. Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij u daarna richtend de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Er staan hier in die drie versen heel wat dingen die we moeten overdenken. En dat willen we ook vanavond met elkaar doen. Het begint in vers 18 met deze opdracht. Dan vraag je natuurlijk af, over welke opdracht heeft Paulus het dan? Dan moet dat ergens op terugslaan. Dan moet het op een vers terugslaan waar hij het over die taak heeft. Welke opdracht? Nou, die opdracht die kunnen we vinden in het vijfde vers. In het vijfde vers, daar staat, en het doel van alle vermaning is liefde. Uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Nou, waarom heb ik die teksten met elkaar gekoppeld? Ik weet niet of er iemand hier is die een Statenbijbel, een Statenvertaling heeft. Daar wordt niet, ja? Kijk eens aan. Daar wordt, of misschien een herziene Statenvertaling, misschien staat het ook daarin. In die vertaling wordt niet gesproken over deze opdracht, maar er wordt gesproken over dit gebod. Over dit gebod. En in vers 5 staat, en het doel, het gebod, het doel van het gebod, het doel van het gebod, de weg van het gebod, het einddoel van het gebod, is liefde. En daar haakt Paulus op in, en dit gebod vertrouw ik u toe. Dit gebod, deze opdracht, want weet je, het doel, als we het gaan hebben over het gebod van God. U weet waarschijnlijk wel, en misschien is het goed om dat eventjes erbij op te slaan, in Matteüs 22. In Matteüs 22, daar heb je vanaf vers 34 tot en met 40 het stukje wat getiteld wordt het grote gebod. Het grote gebod. En laten we het even lezen met elkaar. Matteüs 22 vers 34 tot en met 40. Daar voorafgaand heeft de heer Jezus de Sadduceeën een beetje afgepoeierd. Want die Farizeeën die dachten bij elkaar, nou dat heeft de heer Jezus toch wel goed gedaan. Want die Sadduceeën die geloofden niet in de opstanding. Nou, Jezus heeft heel duidelijk gezegd dat er wel een opstanding is. Hij heeft het ook bewezen. Dat hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, is hij dan een God van doden? Nou, daar wisten ze dus geen antwoord op. Abraham, Isaac en Jacob zijn kennelijk dus nog in leven. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dus die fariseeën die hoorden dat, die zeiden, goed zo. Die dachten van, nou, die Sadduceeën worden even op een nummer gezet. Nou, toen vroegen de fariseeën aan de heer Jezus het volgende, in vers 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem, gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Waar gaat het om in het gebod? Wat hebben we net gelezen in Timotheus, 1 Timotheus 1 vers 5? Het doel van de wet is liefde. En als deze liefde ons leven gaat vervullen, dan hebben we de wet vervuld. Nou, dat is hetgeen wat Paulus aan Timotheus toevertrouwt. Dit gebod. Dit gebod, deze taak, dat mensen gevuld worden met de liefde van God. En dat ze als het ware op die manier dat de wet vervuld wordt in hun leven. Nou, dat is hetgeen wat Paulus dus aan Timotheus toevertrouwt, dit gebod. Met uiteindelijk dat ze gevuld worden met de liefde van God. Nou, de liefde, dat is het doel van het gebod. En dan spreekt hij hier in het stukje, als we weer even teruggaan naar het eerste stukje wat we gelezen hebben, in vers 18 van 1 Timotheus 1, dan zegt hij, deze opdracht, dit gebod vertrouw ik u toe. En dan zegt hij, mijn kind Timotheus. Het is zo mooi dat er zo'n vertrouwensbasis, een bijzondere band tussen Paulus en Timotheus. En dan zegt hij tegen Timotheus dat hij dat gebod aan hem toevertrouwt. En dan staat er overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken. Je zou vanuit deze vertaling kunnen denken dat er vroeger een aantal profeten geweest zijn die over Timotheus een profetie uitgesproken hebben. Dat zou je hier kunnen denken, maar dat staat er letterlijk niet. En dan moet je ook eigenlijk weer de Statenvertaling erbij nemen. Dan staat er niet in de eerste plaats dat deze profetieën over Timotheus uitgesproken zijn, maar dat deze profetieën voor Timotheus uitgesproken zijn. Het gaat hier niet om een profetie over Timotheus, waarin aangekondigd wordt dat Timotheus dit en dat moet doen, maar het gaat hier om de profetieën die uitgesproken zijn al voordat Timotheus er was. En waar gaat het dan om? Om het woord van God. Het woord van God dat God door profeten gegeven heeft. En daar herinnert Paulus hem ook later aan in de tweede brief. Dat hij zegt, Timotheus, deze opdracht vertrouw ik jou toe in relatie of in overeenstemming met het woord van God. De profetieën die neergelegd zijn in het woord van God. Dus dat is eigenlijk de richtlijn die aan Timotheus gegeven wordt. En daarom staat het er ook, dan staat er ook in vers 18, het laatste stukje, opdat gij u daarnaar richtend. Met andere woorden, dat woord van God, dat gesproken woord van God, die profetieën die in de Bijbel opgeschreven zijn, die profetieën moeten richtinggevend zijn voor jouw bediening. Snapt u het, wat hier precies bedoeld wordt? Dus hij moest die opdracht doen in overeenstemming met de profetieën die in de Bijbel staan. Met het woord wat gesproken is. Niet over, maar voor Timotheus. En dat woord, dat was richtinggevend in het leven van Timotheus. En dan zegt hij ook, als je je daarnaar houdt, als dat woord van God richtinggevend is in jouw leven, in jouw bediening, dan staat er ook in dat stukje, dat opdat gij u daarnaar richtte, de goede strijd strijdt. Het gaat hier om de goede strijd. Dat woordje de goede strijd, dat wordt 3 keer gebruikt door Paulus in deze 2 brieven. Ik zal ze u even opnoemen en met u lezen. Het staat in 1 Timotheus 6 vers 12. 1 Timotheus 6 vers 12, daar staat... Kijk, Paulus heeft op een gegeven moment ook gestreden, maar dat was de verkeerde strijd. Weet u nog? Toen streed hij tegen Jezus. Hè? Hij dacht voor Jezus te strijden, maar voor God te strijden, maar hij streed tegen God. Hij verwoestte de gemeente. En daardoor zegt Paulus, het is zo belangrijk dat je de goede strijd strijdt. Nou, in vers 12 van 1 Timotheus 6 staat, strijd de goede strijd des geloofs. Zie je het staan? En dat staat ook bij zijn afscheid in 2 Timotheus 4, 2 Timotheus 4, vers 7, daar zegt Paulus ook weer, ik heb de goede strijd gestreden. Dus drie keer komt het voor hier in de Timotheusbrief, de goede strijd. Nou, waar komt dat woordje strijd naar voren? Waarom wordt het nou zo gebruikt? Paulus gebruikt meerdere keren in zijn brieven militaire uitdrukkingen. Dit is vanuit de letterlijke vertaling, vanuit de Griekse vertaling, wordt hier een militaire uitdrukking gebruikt. Een strijd. Het gaat om het strijdtoneel waar we mee te maken krijgen. Het is een militaire uitdrukking. En vandaar... En dan vraag ik u nog even om naar 2 Timotheus te kijken. Het tweede hoofdstuk, 2 Timotheus 2. Dan gaat hij dat een beetje uitwerken. En ja, dan kun je het helemaal niet. Dan is het helemaal niet zo vreemd dat je op een gegeven moment met William Booth het leger des heils kreeg. Hè? Want hier staat in vers 3. 2 Timotheus 2 vers 3, leidt met de anderen als een goed soldaat. Een heilssoldaat. Nou, leidt met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus tijdens de veldtocht. Nou, dat is ook zo'n uitdrukking die uit de militaire wereld toen in die tijd kwam. Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in de zorg voor zijn onderhoud. Hij heeft slechts hem te voldoen door wie hij aangeworven is. Nou, dit is het voorbeeld van Paulus. En dit is hetgeen wat hij ook aan Timotheus meegeeft. Timotheus, je bent een soldaat. Je bent in een strijd verwikkeld. Een strijd om je heen. En strijd de goede strijd. In ditzelfde stukje, wat we nu lezen in 2 Timotheus 2, wordt de bediening van Timotheus niet alleen vergeleken met een soldaat. Als u kijkt in vers 5, waarmee wordt dan zijn bediening vergeleken? Met een kampvechter. En als je kijkt in vers 6... waar wordt zijn bediening dan mee vergeleken? Een landbouwer, een landman. Het is heel mooi dat Paulus deze drie vergelijkingen gebruikt. Je zou kunnen zeggen, de vergelijking met een soldaat heeft te maken met gehoorzaamheid. Ja toch? Gehoorzaamheid. De vergelijking met een kampvechter heeft te maken met... Wat? Strijd, ja, met regels. Regels die er zijn, want hier staat heel duidelijk, de kampvechter ontvangt alleen de krans als hij volgens de regels van het kamp gestreden heeft. Regels. En als je doping gebruikt, dan val je eruit. Dan moet je je prijs inleveren. Nou, wat waar we vandaag nogal mee te maken hebben. En als je naar een voetbalpartijtje kijkt, vooral de laatste tijd, dan zijn er regels. Dus een kampvechter heeft te maken met regels. En als wij, en dat is hetgeen wat Paulus aan Timotheus dus mee wil geven. Timotheus, als jij een dienstknecht van God wil zijn, laat je richting geven door het woord van God. Hou je aan de regels. Regels. En dan het derde, De landman. Waar krijgt de landman mee te maken? Nou, de soldaat met gehoorzaamheid. En natuurlijk met strijd. De kampvechter met regels en met uithoudingsvermogen. En de landman, wat staat er bij de landman? Waar krijgt de landman mee te maken? Hard werken, hè? Nou, er staat zware arbeid staat er. Dus hij laat hier Timotheus weten, Timotheus, die taak die God jou geeft is niet zomaar een makkie, maar het is zware arbeid. En als je nou over die landman nog iets meer nadenkt, wat moet die landman, wat is ook nog karakteriserend voor een landman? Dat staat ook in de Petrusbrief. Wie weet dat van u? Een landman heeft geduld. Geduld staat er en wacht totdat de regen eroverheen komt en dat de oogst opkomt. Een landman heeft geduld. Nou, dit zijn drie hele mooie vergelijkingen waarmee Paulus de dienst van Timotheus vergelijkt. Soldaat, kampvechter en landman. En dan zegt hij, als we weer even teruggaan naar het stukje wat we behandelen. Dan zegt hij dat wij de goede strijd strijden met geloof en een goed geweten. En dan staat er, omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Wat is belangrijk om als soldaat, om kampvechter of landman de Heer te dienen? Geloof staat er en een goed geweten. We kunnen alleen maar uit geloof de Heer dienen. En vanuit een rein, zuiver geweten. Vanuit een, ja, mag ik het zo zeggen, vanuit een relatie, een open relatie met God. En als ik voor mezelf spreek, dan heb ik altijd ervaren, als mijn relatie met God goed is, dan kan ik de Heer ook dienen. Als ik een zuiver geweten tot God heb, dan kan ik hem dienen. En als dat zuivere geweten er niet is, als er iets tussen God en mij in zit, hou dan maar op. Geloof en een zuiver geweten. Nou, dat geloof en een zuiver geweten, ik heb u de vorige keer gezegd, dat het woordje zuiver geweten ook zo'n drie keer voorkomt hier in de Timotheusbrief. Een zuiver geweten. Er staat als dat sommigen dit losgelaten hebben. En dan gaat je geloof schipbreuk leiden. Het komt voor dat het geloof schipbreuk leidt. En dat woordje schipbreuk, ik heb gisteren nog eens iets geschreven over de reizen van Paulus. En dan staat er dat Paulus drie keer schipbreuk geleden heeft. Drie keer. Dat hij een keertje een etmaal lang in de volle zee gedreven heeft. Zonder zwemversie, denk ik. Nou ja, hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft zo'n 9000 kilometer over zee afgelegd. Hij heeft zo'n 7800 kilometer over land gelopen. Met de drie reizen die hij gemaakt heeft. Dat is heel wat reizen die Paulus zo meegemaakt heeft. Maar je kunt dus schipbreuk leiden in je geloof. Nou, vanuit het Griekse denken is dit een heel bekend iets, schipbreuk leiden in je leven. Het was zelfs zo dat er filosofen waren die zeiden, het Griekse Rijk kan schipbreuk leiden. We kunnen averij oplopen. Dat is een heel bekende uitdrukking die toen in Griekenland gebruikt, het Hellenistische systeem. U heeft allemaal wel eens gehoord van de Griekse filosoof Plato. Hele bekende filosoof, die heeft ooit gezegd, het intellect van de persoon is de stuurman van de ziel. Dus het intellect van de persoon is de stuurman van de ziel. En als er geen intellect is, dan kan je gevoelsleven alle kanten op. Het is met name dat juist het intellect van een persoon de sturing aangeeft van je hele leven. En ja, dat is eigenlijk een hele wonderlijke uitspraak van Plato. En ik denk dat we hier kunnen zeggen, geloof en een goed geweten, dat is het stuurwiel eigenlijk van onze bediening. Als dat er niet is, dan varen we op de klippen. Ja? Dan varen we op de klippen en dan gaat ons geloof schipbreuk leiden. En dan zegt hij, dan gaat hij ook namen noemen. Hij wil Timotheus hiervoor waarschuwen. Hij noemt hier namen. En de twee namen die hier genoemd worden, die worden zelfs twee keer genoemd in deze brief. Daar staat in vers 20, tot hen behoren Hymenaeus en Alexander, die ik aan de Satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren worden afgeleerd. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke zin. Wat betekent dat? Nou, Hymenaeus, deze komen we ook tegen in 2 Timotheus 2 vers 17. 2 Timotheus 2 vers 17. Met nog een ander erbij. In 2 Timotheus 2 vers 17, daar staat, in vers 16 te beginnen, maar vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven. Hun woord zal voortwoekeren als de kanker, tot hen behoren Hymenaeus, daar hebben we hem weer, en nog een andere, Philetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn, met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. Nou, daar wordt dus die Hymenaeus nog een keer genoemd. En in hoofdstuk 4 van 2 Timotheus, daar wordt Alexander nog een keer genoemd. Hoofdstuk 4, vers 14 van 2 Timotheus, dat Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend. De Heere zal hem vergelden naar zijn werken. Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt. Het gaat hier om mensen die meer genoemd worden, maar dan als dienstknechten van God. Dan als medewerkers van Paulus. En nu zijn ze het spoor van het geloof kwijtgeraakt en zijn tegenstanders geworden. Ze zijn het spoor der waarheid kwijtgeraakt. Paulus zegt tegen Timotheus, laat het woord van God jouw richtsnoer zijn. Laat het woord van God richtinggevend zijn. Zij zijn het spoor kwijtgeraakt. Ze hebben het woord op de een of andere manier losgelaten. En doordat ze het woord van God loslieten, zijn ze tot theorieën gekomen dat de opstanding er al lang geweest is. Op de een of andere manier zullen ze dat gebaseerd hebben op misschien allerlei ingewikkelde filosofieën. Het wordt zelfs geloofd. En daardoor hebben ze het geloof van sommige mensen afgebroken. Nou, Paulus zegt tegen Timotheus, pas alsjeblieft op voor deze mannen. Ik heb ze ook wel eens in de gemeente gehad, niet in deze gemeente, maar in een andere gemeente, dat er mensen waren die een totaal andere verkeerde leer hadden die niet in de Bijbel stond. Ik ben een tijd in het bestuur geweest van de Evangelische Bijbelschool in Doorn. En daar was een docent die dingen verkondigde. Nou, daar konden we absoluut niet mee overweg. En als lid van het bestuur heb ik me daarvoor hard gemaakt dat hij als docent af moest treden. Maar nog kom ik mensen tegen die in die tijd op die Bijbelschool gezeten hebben en nog steeds geïnfecteerd zijn met die dwaalleer. Ik kom ze nog steeds tegen. Het is net een soort kanker wat doorwoekert. Nou, daar spreekt Paulus over. Nou, Paulus zegt, kijk uit, want het is een soort kanker wat doorwoekert. Ga daar niet te zachtzinnig mee om. En dan zegt Paulus, die zegt op een gegeven moment, ik heb hen aan de Satan overgegeven. Ja, maar dat kun je toch niet zomaar doen? Hoe heeft Paulus de autoriteit om dat te doen? Hoe gaat dat? Gebeurde dit wel eens meer met mensen die aan de Satan overgegeven worden? Kunnen we daar voorbeelden van vinden in de Bijbel? Kent u een voorbeeld in de Bijbel waarin iemand aan de duivel overgegeven wordt? Job. Laat het maar eens lezen in het boekje Job 2 vers 6. Job 2 vers 6. In Job 2 vers 6, daar heeft de Heer, daar benadert Satan de Heer. En de Heer zegt, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Nou ja, en dan zien we dat de Heer op een gegeven moment zegt, in vers 6, en de Heere zei tot de Satan, zie, hij zij in uw macht. Hier wordt Job als het ware overgegeven, dat is nogal wat, in de macht van Satan. Hoe is het mogelijk? Ik heb hem overgegeven aan de macht van Satan. Maar wel met die restrictie, alleen spaar zijn leven. Dus hier zien we dat iemand overgegeven wordt aan de Satan. En dan zien we ook dat dat Job op allerlei manieren geplaagd wordt. Het lichamelijk moeilijk krijgt. Hij raakt alles kwijt. Dat is overgeven aan Satan. Alleen spaar zijn leven. En als Paulus hier zegt, ik heb hem overgegeven aan de duivel, dan gaat het erom dat de duivel de vrijheid krijgt om zijn lichaam, zijn bezit, zijn doen en laten aan te tasten. Alleen van zijn leven moet hij afblijven. Zoals ook met Job. Dat kun je ook terugvinden in 1 Korinthe hoofdstuk 5. In 1 Korinthe hoofdstuk 5. Daar staat 1 Korinthe hoofdstuk 5 vers 5. Daar is grove zonde, grove zonde in de gemeente. Dan staat er in vers 3, 1 Korinthe 5, 3, want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig vonnis geveld over hem die op zulk een wijze zoiets heeft begaan. Dus het gaat over een hele erge zonde in de gemeente. Wanneer wij vergaderd zijn, gij en mijn geest, met de kracht van onze Heer Jezus, leveren wij in de naam van de Heer Jezus de man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heren. Dus Paulus die heeft als het ware deze broeders die zich zo gekeerd hebben tegen Paulus, tegen het evangelie, als het ware overgegeven in de macht van Satan, zodat Satan hen kan, ja, tuchtigen. Maar met welk doel? Opdat, en dat staat, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Dus het is een overgave aan Satan. En dan denk je van, ja, maar waar is dan de Heer? Uiteindelijk levert dit een voordeel op, niet voor Satan, maar voor God. Want ze worden gereinigd Ze worden getuchtigd, ze worden gereinigd. En wat staat er zo mooi? Opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Dus met andere woorden, God gaat hen onderwijzen. En dat is hetgeen wat hier eigenlijk staat. Hè? En het oordeel, er staat ook in de Bijbel, het oordeel begint bij het huis van God. Hier begint God, die reinigt ons als gemeente. En hij wil graag dat we zo veranderen. En dat heeft Paulus hier dus heel duidelijk ook uitgesproken, hoe dat in die tijd heel bijzonder gebeurde. Dat mensen gewoon overgegeven werden aan de handen van Satan. Ja, ja.
Ja.
Ja, Meltem die zegt dus, het lijkt tegenstrijdig, omdat we hebben net gehoord, het einde van het gebod is liefde. En hoe kun je spreken van een God van liefde, als je nu dan leest dat Paulus zegt, ik heb hen overgegeven aan Satan. Ja, ik denk dat liefde en rechtvaardigheid hoeven elkaar niet in de weg te staan, hè? Liefhebben betekent niet zwijgen als je ziet dat er zonde gebeurt. Ik denk dat als je op een gegeven moment niets zegt, niet ingrijpt, dan staat er ook op een gegeven moment in de Bijbel, dan kan zowel lichaam als ziel verloren gaan. Maar het is beter, veel beter, dat het lichaam verloren gaat, maar de ziel behouden wordt. Ja. Ja.
Niemand wil
aan
Satan
overleven. Nee. Ja.
Ja.
Ja, vervloekt. Hij.
Ja.
Ja. Ja, ja. Ja. Maar het is niet zo dat hier als het ware een kerkleider is en die een vloek of een ban uitspreekt. Maar kijk, als iemand zo het geloof afbreekt van andere gelovigen, dan zegt Paulus, dan kun je beter onder de schuilplaats, onder de vleugels van God maar verwijderd worden. En dan kom je onder de invloedssfeer van Satan terecht. En dan zul je op een gegeven moment gaan ervaren van, maar het is niet goed geweest wat ik gedaan heb. Met de bedoeling, kijk, de bedoeling is, en dat zegt Paulus ook later in de Korinthebrief, we hebben hen als het ware aan de Satan overgegeven. En dan zegt Paulus later, maar neem hem nu weer in jullie midden op. Neem hem nu weer in jullie midden op, want hij is gestraft geweest. Hij is tot berouw gekomen. En je kunt alleen tot berouw komen als je inzicht krijgt in je zonde. En soms laat God dat ook toe, dat je inderdaad getuchtigd wordt, of dat je het moeilijk krijgt, dat je tegenwind krijgt in je leven. En dat je dan tot bekering komt, zoals bijvoorbeeld deze verloren zoon, hè, die liet zijn vader ook gaan, die kwam ook buiten de invloedssferen van zijn vader terecht en toen kwam hij bij de varkens terecht en toen kwam hij tot zichzelf en toen zei hij, ik zal opstaan en terugkeren naar mijn vader. Kijk, die vader had natuurlijk kunnen zeggen, je blijft hier. Maar ja, dan had hij een zoon wel hier, maar zijn hart die was er niet. Dus het was de moed van die vader om te zeggen, nou, dan moet je gaan. Maar hij kwam wel terug. En dat was het doel ook van Paulus. Ga dan maar met de bedoeling om hem later weer terug te krijgen. En dat is kennelijk, en ik denk toch wel liefde. Dat is toch wel liefde van God. Want God wilde ze uiteindelijk wel behouden. Ja.